BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink. Safely enabling business.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Zometeen aandacht voor de vraag hoe je kinderen anno nu leert zoeken op het internet. Mijn gast Maarten Sprenger heeft daar een boek over geschreven en daar kunnen denk ik ook volwassenen nog wel iets van leren. Mijn backup is vandaag Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. Welkom.
Hallo.
Goed dat je er bent. En we beginnen zoals altijd met
het Techkompas.
Ja, daarin bespreken mijn backup, redacteur Ivan Verrips en ik een actuele ontwikkeling in de techwereld en we gaan daar ook een mening over vormen. Ivan, een nieuw Frans Cyberpact. Dat klinkt heel gewichtig.
Ja, het klinkt inderdaad best gewichtig. Is gisteren in Parijs gepresenteerd op het Internet Governance Forum door de Franse president Emmanuel Macron. En in dat pact worden afspraken voorgesteld om wat internationale regels te creëren als het gaat om digitale veiligheid. Maar ook het tegengaan van cyberoorlogen. Het wordt al een beetje gezien als een soort digitale Geneefse conventie. Ondertekend door 51 landen, bijvoorbeeld alle EU-landen. 224 bedrijven, waaronder grote jongens zoals Microsoft. Zij staan aan de wieg hiervan een beetje. Ja. Google, Samsung, Facebook, IBM, HP. Maar er zijn ook enkele prominente landen die ontbreken in dit rijtje. Namelijk Rusland en China en Iran en Israël en Noord-Korea. Maar ook de hele VS zelf. Dus er zijn wel Amerikaanse bedrijven. Maar de Amerikaanse overheid heeft niet getekend.
Ja.
En dat roept een beetje de vraag op. Hoe waardevol is zo'n afspraak dan? Heb ik gevraagd aan Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. En hij denkt dat het, ondanks dat die landen niet meedoen, dat het toch heel belangrijk is.
De grote techspelers uit Amerika die hebben het wel allemaal ondertekend. Dus die partijen, dat is wel belangrijk. En de terughouding van Amerika is niet zo heel goed te plaatsen. En een aantal landen bekennen inderdaad kleur. Die geen boodschap hebben aan het beschermen van het mondiale internet. Dat willen inzetten voor hun eigen geopolitieke belangen. Of geen boodschap hebben aan uitspraken als af te zien van het diefstal van intellectueel eigendom of andere zaken.
Michiel Steltman. Ja, Ivan, ik heb zelf de tekst van dat verdrag zitten bekijken. En dan denk ik, wat daarin staat, dat is, het zijn toch redelijke gemeenplaatsen. Het begint al met het herbevestigen van vier punten.
Ja, internet is heel belangrijk voor ons.
Ja, dat soort zaken. En dan denk ik, als je dat tekent, waar teken je dan eigenlijk voor?
Nee, ik vond het dus ook eigenlijk een beetje obligaat. En het zijn natuurlijk dus nu vrienden die zeggen dat ze elkaar heel aardig vinden, dat ze elkaar geen kwaad gaan doen. En je hebt natuurlijk juist partijen nodig. Denk ik, als Rusland en Noord-Korea en China, die misschien bekend staan om andere tactieken, als het gaat om spionage en inbreken en dergelijke.
Verkiezingsbeïnvloeding.
Maar die tekenen toch niet.
Dat was ik ook al ergens.
Maar wat heeft het dan voor zin om zo'n pact te tekenen?
Ralf, wat heeft het voor zin om zo'n pact te tekenen?
Nou, ik denk dat het nuttig is dat we in ieder geval met z'n allen een soort van consensus op dat gebied bereiken.
Ja.
Één moet de eerste zijn dat er een paar landen nu niet meedoen. Dat hebben we bij andere grote internationale verdragen ook wel gezien. En die kunnen dan later altijd alsnog aansluiten. Ik heb de tekst ook gelezen. Eigenlijk vallen mij twee dingen op. Hè. Er wordt bijvoorbeeld een oproep gedaan tegen terughacken. Maar alleen voor niet-statelijke actoren. Oftewel, de statelijke actoren die mogen gewoon blijven terughacken. En daarmee negeren ze dus eigenlijk een aantal van de uitgangspunten bovenin de tekst. En zo staan er nog meer.
Maar dat moeten ze natuurlijk wel, want veel landen hebben al, waaronder Nederland, hebben al wetgeving die dat mogelijk maakt. Daar kunnen ze moeilijk mee in strijd gaan.
Dat klopt inderdaad. Maar het is wel in tegenstrijd met wat erin staat. Defensie heeft ook al gezegd dat ze nu meer gaan investeren in offensieve capaciteiten. Dat is ook terughacken.
Snapt een van jullie waarom de landen die niet tekenen, dat niet hebben getekend? Ik denk bijvoorbeeld aan Rusland. Hè? Denk je, logisch dat die niet tekenen, want die doen allerlei vuile dingen. Aan de andere kant, ze vermoorden zelfs onderdanen op vreemd grondgebied. En ontkennen dat vervolgens. Dus waarom kun je niet gewoon tekenen en vervolgens helemaal in strijd daarmee handelen?
Ja, dat is een goede vraag. Die kan ik eigenlijk niet echt beantwoorden. Ik vermoed dat het gewoon mee te maken heeft dat ze te veel belangen hebben op dit gebied die in tegenstrijd zijn met, of in tegenspraak zijn met de uitgangspunten hiervan. En dat ze daarom zeggen van laat maar zitten.
Ja, bottom line. Is zo'n pact zinvol, Ivan?
Nou, eerst dacht ik helemaal niet. Want met vrienden zo'n afspraak maken, boeiend. Maar ik ben een beetje van mening veranderd in de zin van het geeft misschien wel een signaal af naar die andere landen. Het maakt ook zichtbaar wie blijkbaar niet mee willen doen aan ons westerse idee van het internet. En misschien is iets dan wel beter dan niets.
Ralf?
Ja, eens.
Oké.
Absoluut.
Nou, dan sluit ik me daarbij aan. Dank jullie wel.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Online zoeken, we doen het allemaal de hele dag. Meestal redelijk achterloos en automatisch. En des te gekker eigenlijk dat kinderen op school niet online leren zoeken. Daar wil mijn gast Maarten Sprenger verandering in brengen. Hij schreef het boek Slim Zoeken. 5 jaar geleden trouwens al, maar het is nu geüpdate, geheel herzien enzovoorts. Een herziene versie is uit. Welkom. 5 jaar geleden zei jij, kinderen leren op school simpelweg niet te zoeken op internet. Is dat 5 jaar later nog steeds zo?
Nou, laten we zeggen dat er 2 lessen per jaar aan besteed worden. Ik word ook wel voor workshops gevraagd. En dan wordt gevraagd van, kun je in 2 uur ons slim leren zoeken?
Ja, zodat de kinderen verder niet meer niks meer te leren hebben.
Ja, nou ja, het idee zou zijn dat het in 10 tips te vertellen is. Terwijl het eigenlijk om een continue houding aankweken.
Ja, want het is een boek informatie van, even snel kijken, had ik nog niet naar gekeken, 140 pagina's. Ik had die pagina's nog niet geteld. Dus dat is nooit in 1 les, in 10 tips uit te drukken.
Nou ja, wat je iemand kunt vertellen is dat hij kritisch bewustzijn moet hebben ten opzichte van informatie. Als je dat wilt aannemen, dan heb ik het je in 1 zin verteld.
Ja. Maar wat is er nu nieuw ten opzichte van 5 jaar geleden?
Nou, ik heb heel veel geleerd over hoe het zeg maar in de praktijk gebracht moet worden. Want ik baseerde me in het begin, naast dat ik zelf een zoekmachine maakte, op Google Techniek gebaseerd, op leren zoeken aan de hand van wat Ewout Sanders met slimmer zoeken deed. Toen dacht ik, daar moet een eenvoudigere versie van komen. Toen heb ik heel uitgebreid zoekoperatoren uitgelegd voor kinderen. Op zich was ik daar wel in geslaagd. Het was leuk om te lezen.
Hoe kun je verfijnd zoeken met Google? Met
ja, hoe zoek je tussen aanhalingstekens naar een exacte zin? Ja. Of hoe kun je iets weglaten? Of hoe kun je op 1 site zoeken met Google?
Of recente informatie, of enzovoort.
Ja. Nou, dat is alweer complexer. Maar in ieder geval, dat gebruikte niemand. Dat was sowieso alweer een stap te ver. En ik heb geleerd dat je het in de eerste plaats over betrouwbaarheid moet hebben. En daarvoor nog weer over wat zijn de vertrouwde bronnen?
Ja,
dus waar hoef je niet a priori bij na te denken als kind?
Ralf Molen, mijn backup. Wat vind jij dat kinderen moeten leren op het gebied van zoeken?
Ik vind het een heel goed initiatief. Zeker ook het kunnen discrimineren tussen bepaalde type informatie. Hè, de betrouwbaarheid van die bronnen. Ik zag dat je in je boek ook een stukje besteed had ook aan de privacy van de zoekopdrachten. Hè, dat je dus ook een aantal andere zoekmachines de revue laat passeren. Ik zie het in mijn. Ik heb zelf geen kinderen, dat we even voorop stelt. Maar ik zie het wel bij de kinderen van in mijn kennis- en vriendenkring. Dat die inderdaad eigenlijk maar gewoon de bovenste link pakken.
Ja, dat sowieso.
Dat is nog steeds zo.
He, dus en ze gaan niet verder kijken.
Nee, en ook heel veel informatie komt eigenlijk niet meer via de zoekmachine, maar gewoon via sociale media.
Ook dat.
Dus je krijgt het binnen en daarvan denk je al gauw van, dit is goede informatie, want ik heb het via gekregen.
Facebook, ja, precies.
Nou, probeer jij dus kinderen te leren kritisch te zoeken en kritisch te kijken naar wat er dan tevoorschijn komt. Maar je gaat wel heel erg uit van Google, terwijl er ook wel andere zoekmachines en leren zoeken kan ook zijn andere zoekmachines leren gebruiken.
Zeker.
Hoe zit dat?
Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat in deze plaats Google natuurlijk de meest gebruikte zoekmachine.
Ja.
Het is erg moeilijk om gedrag te veranderen. Dus ik zou heel graag willen dat je Startpage of DuckDuckGo meer gaat gebruiken.
Ja.
Daar is niks mee mis. Zeker niet voor het zoeken dat heel veel mensen doen.
Nee, precies. Hoe je zoekt, dat verschilt niet veel bij die zoekmachines.
Maar als ik dat eerst ook moet gaan antemeren en dan ook nog eens moet uitleggen hoe dat werkt. En eigenlijk is het opbouwen van een zoekopdracht, het nadenken wat je wil weten, het kijken naar de informatie die je voor je neus krijgt, dat is in elke zoekmachine een taak die je gewoon op dezelfde manier moet uitvoeren.
Ja.
Alleen de interface is ietsjes anders, maar ook niet heel veel. Google heeft een hele grote standaard neergezet voor hoe zoekresultaten eruit zien.
Er zijn sinds 5 jaar geleden wel een paar dingen belangrijk geworden. Bijvoorbeeld de datahonger van Google. Hè?
Mm-hmm.
Maar ook hoe algoritmes en hoe die werken. Filterbubbel. Zijn dat dingen die jij nu uitlegt?
Ik vertelde wel wat over, maar ook dat. Kijk, dit boek is nu geschreven voor zeg maar 8 tot 14. Ik denk wel dat je vooral bij een aantal zaken moet beginnen. Een filterbubbel uitleggen is voor deze leeftijd op de basisschool best complex.
Ja.
Ga eerst maar eens kijken wat je überhaupt
niet
kunt krijgen.
Niet de eerste zorg misschien. Ja,
niet de eerste zorg, maar het komt wel aan de orde. En privacy vind ik zeker een belangrijk ding. Dus er staat in hoe je je geschiedenis kunt uitzetten. En ja, eventueel, ik zou het iedereen aanraden, gebruik ook regelmatig VPN. bij al je internetgedrag.
Het is ook de bedoeling dat leraren en ouders naar dit boek kijken. Hè? Wat vind jij de belangrijkste doelgroep? De kinderen zelf of misschien toch de ouders of de leraar?
Het is een hele leuk, spannende vraag altijd. En ik werk met bibliotheken veel samen, want dat is een natuurlijke partner eigenlijk, zeg maar. En toen had ik een gesprek over de promotie van Slim Zoeken in Brabant. En daar zeiden ze van, als je nou moet kiezen, is het nou voor kinderen of voor volwassenen die met kinderen werken? Toen hakte zij de knoop door, want ik gok op allebei dat het toch wel voor de ouders is. Maar het is geschreven in de taal die je rechtstreeks kunt doorkoppelen naar het kind.
Ja, maar dat vinden ouders nooit erg, want dan begrijpen ze het zeker.
Het is niet kinderachtig geschreven. Nee, het is wel op een niveau eindbasisschool. En dat kunnen de meeste mensen wel lezen.
Is Google eigenlijk wel geschikt voor kinderen? Maarten Sprenger maakte zelf een zoekmachine speciaal voor 7 tot 18-jarigen. En hoe dat werkt, hoor je zo.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
En welkom terug. Ik praat met Maarten Sprenger. Hij schreef het boek Slim Zoeken op internet, waarmee die schoolkinderen online willen leren zoeken. Jij werkt nu voor Wisenose, Maarten. Vind ik altijd een hele leuke naam trouwens, Wisenose. En er is nu een zoekmachine voor kinderen, die heet de Web for Classroom.
Correct.
Web for Classrooms, meervoud. Wat doet die anders dan Google?
Bij Google kun je alles vinden wat er op internet is.
Ja.
Wij beperken ons tot wat we noemen het informatieve deel. Je kunt alles natuurlijk informatie noemen, maar binnen het onderwijs is een duidelijk onderscheid te maken tussen wat je in de klas als website wil hebben.
Ja.
Dat hoeft niet alleen school-tv-achtige dingen te zijn, maar dat kan ook een informatiesite zijn.
Nee,
Coolblue heeft bijvoorbeeld prachtige informatie over allerlei onderwerpen.
Maar geen games bijvoorbeeld,
dat slaan jullie even over. Nee, precies. Dat geen restaurants, geen webshops, noem maar op.
Ja, maar dat niet alleen. Ik heb net zitten kijken. Je kunt ook aanklikken hoe oud je bent bijvoorbeeld.
Ja.
Dus het, voor elke leeftijd geeft hij weer andere resultaten.
In principe wel, ja. En dat heeft met twee dingen te maken. In de eerste plaats met je eigen leesniveau. Want ons belangrijkste IP bij Wisenose is dat wij teksten op leesbaarheid klassificeren. Daar hebben we eigen algoritmes voor geschreven die bepalen voor welk leesleeftijd een tekst geschikt is. Dus naast dat we een gewone zoekmachine zijn, extraheren we ook een tekst uit een webpagina.
En wordt dan beoordeeld.
En beoordeeld, of ja, nou eigenlijk geclassificeerd. Er zit geen beoordeling zeg maar in. Het is gewoon een rekensom over hoe complex
maar
is een tekst.
Ja, er wordt bekeken en er komt wat uit.
Ja, en dat zijn 5 niveaus. En dat correspondeert in het begin eigenlijk met basisschoolleeftijden. De eerste 3 niveaus. Groep 3, 4, groep 5, 6 en groep 7, 8. En dan zijn er nog 2 hogere niveaus in het middelbaar onderwijs.
Maar welke websites worden dan toegelaten en welke niet? Want jullie maken blijkbaar ook een selectie van welke websites daar worden bekeken.
Ja, dat is de andere kant. Dat we whitelisted collectie hebben. En daarbinnen komen sites te zien. We begonnen voor 8 tot 12 jaar. Toen was het eigenlijk vrij duidelijk. Toen kwamen er duidelijk op kinderen gerichte websites in. Of stukken van websites. Bijvoorbeeld van een museum wat zich op kinderen richt. Of een onderwerp over energie.
Ja.
Waar kinderen dingen geschreven zijn. Maar dat is inmiddels naar boven uit groeizeil 7 tot 18. Dus eigenlijk zijn er ook heel veel websites voor volwassenen uitstekend als informatief onderdeel geschikt. En we zijn gaandeweg steeds meer aan het uitbreiden. Ja.
Beoordelen jullie ook de juistheid van informatie?
Nou,
Wikipedia wordt wel eens smalend over gedaan.
Dat is heel onterecht, want Wikipedia is ook van onderzocht dat het eigenlijk in heel veel gevallen buitengewoon correcte informatie
geeft. Dat is wel een criterium voor jullie.
Zeker een criterium. Ja, ja. En het belangrijkste criterium erbij is eigenlijk dat ik altijd op zoek ga naar het colofon of de about page van een website. Check wat daar de kwaliteiten van zijn van de mensen die een website maken. Nou, heel veel professionele organisaties komen er gewoon om reden van hun professionaliteit in. Dus we maken geen onderscheid op het soort inhoud wat er is. En dan heb je leraren die websites maken. Veel YouTube-kanalen bijvoorbeeld ook.
Ja, ja, ja.
En als een site helemaal geen informatie over de achtergronden biedt, dan is dat eigenlijk een denominatie.
Ja.
Bijvoorbeeld InfoNu.nl heeft heel veel van die vage schrijvers. En alleen al om die reden. Je kan het ook lezen dat er rare dingen staan.
Ja.
Maar om reden van niemand verantwoordelijk komt het er niet in.
Even aan Ralf vragen. Klinkt het jou als muziek in de oren? Whitelisten? Of denk je misschien meer aan blacklisten? Bepaalde sites juist niet toelaten en verder vrijheid, blijheid?
Nou, kijk, het aantal sites is gewoon zo groot. Dat als je gaat blacklisten, dan wordt die al snel heel groot. Dus whitelisten is veel praktischer.
Ja.
Dat sowieso. Ik ben alleen wel een beetje bang dat er toch een soort van censuurtje in kan kruipen ergens. Dat je bijvoorbeeld toch een bepaalde mening laat doorschemeren in de sites die je dan op de whitelist zet. En daar moet je natuurlijk wel voor waken. Of in ieder geval aantoonbaar en aannemelijk maken dat je dat niet doet.
Ja. Jullie benoemen jezelf tot autoriteit, Maarten Sprenger. Daar komt het tot neer.
Ja, een soort van. Ja. En het argument is heel valide. Want dat risico zit er natuurlijk wel in. En het hangt een beetje vanaf. We hebben in de achtergrond in ons database houden we bij wat die about page dan is. En we zitten ook te zoeken naar manieren, maar het hangt ook van de klant af of die dat wil zien, dat we dat zichtbaar maken en dat de reden is waarom een website erin is gekomen. En voor de rest zijn we een groeiende collectie, dus het is niet zo dat je kunt zeggen hij is nu klaar, er komt niks meer bij.
En het is nu een betaalde zoekmachine. Hè? Je kunt een proefaccount maken en dan mag je het even proberen. Daarna moet je een tientje per jaar betalen, geloof ik.
Als ouder of als gezin. Die aansluiting hebben we overigens veel minder dan dat het via onderwijsorganisaties.
Waar gaat dat geld naartoe? Waarom is dat tariever?
Omdat het maken van een zoekmachine echt ongelooflijk veel werk is.
Dus wat Google niet doet, dat doen jullie wel. Gewoon zichtbaar maken dat het een dienst is die moeite en inspanning kost.
Ja, want wij hebben geen reclame als model verder erin. Ook überhaupt.
En jullie verzamelen ook geen data.
Je verzamelt wel wat data over, want anders kun je geen resultaten teruggeven.
Dat is duidelijk.
Maar wij verzamelen bij profilen niks. En we verzamelen, combineren al die dingen ook niet met elkaar. Tot van jij bent daar en daar mee bezig.
Dus, en wordt er ook nog winst op gemaakt? Er zit een bedrijf achter, Wisenose. Waar zit de
We zijn een start-up die wel een commerciële organisatie is. En dus als doel heeft uiteindelijk wel gewoon een renderend bedrijf te worden. Maar wij hebben investeerders en we hebben aan het begin ook een investeringskrediet van Economische Zaken gehad. En op basis daarvan zijn we het bedrijf aan het uitbouwen en rollen we ook in Engeland uit.
In Engeland zelfs, ja. Dus je gaat een taal veroveren.
Ja, we hebben twee talen. Eigenlijk is onze Engelse collectie is wel 3 keer zo groot als de Nederlandse.
Ja, oké.
Okay. En een grotere wereld ook natuurlijk om aan te spreken.
Dat mag je wel zeggen. Goed, veel succes Maarten Sprenger, auteur van het boek Slim Zoeken. Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
Presentatoren zoals ondergetekende zijn maar onhandige wezens. Ze verspreken zich wel eens bijvoorbeeld. Ze kosten geld, ze worden moe, ze maken fouten. In China weten ze daar raad mee. Het Chinese staatspersbureau Xinhua introduceerde onlangs een virtuele presentator. Aangedreven door, hoe kan het ook anders, kunstmatige intelligentie. Redacteur Ivan Verrips, ook nog geen robot, bekeek zijn eerste verslagen.
Hello, you are watching English news program. I'm AI news anchor in Beijing. Panama's participation in the ongoing China International Import Expo is showing its potential as a port of entry for China into Latin America.
In beeld zie je een Chinese meneer in een beetje een saai pak. In het titelbalkje staat dat deze meneer AI Virtual Anchor heet. En zoals je misschien al hoort, is de stem van deze man verre van natuurlijk of aangenaam om naar te luisteren. Door de gebrekkige intonatie krijg je bovendien niet echt mee waar het verhaal over gaat. Zo ging dit filmpje over de Chinese relaties met Panama. In een ander filmpje stelt meneer Virtual Anchor, als dat zijn achternaam is, zich voor.
Hello everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences.
Naast het geluid vind ik, eerlijk gezegd, ook het beeld een beetje lachwekkend. Er zit een man in pak en zijn hoofd en mond bewegen op enigszins natuurlijke wijze mee met wat hij zegt. Terwijl hij praat verschijnen er beelden en wordt de presentator dus een soort voice-over. Het is niet duidelijk hoe het precies technisch werkt, maar als basis voor dit beeld zijn opnames van echte presentatoren gebruikt en delen van het gezicht en de mond zijn vervolgens geanimeerd. Meneer AI Virtual Anchor weet trouwens zelf ook dat hij nog niet helemaal perfect is.
That's all for today's English news program. As an AI news anchor under development, I know there is a lot for me to improve. Thank you for being with us. Bye for now.
Xinhua, het persbureau, zet de virtuele presentatoren voorlopig in op geselecteerde medium, zoals op Twitter, in de app van Xinhua en de WeChat-pagina. Naast deze Engelstalige manier is er ook een Chinese variant.
各位观众朋友们，大家好，我是今天刚入职新华社的人工智能中文主持人。
Volgens het Chinese persbureau zorgt deze virtuele presentator ervoor dat de kosten voor de nieuwsproductie aanzienlijk omlaag kunnen en is hij met name bij breaking news situaties erg handig. Voor mij is het voorlopig nog een reden om de tv uit te zetten.
Ja, en ik ben ook nog niet direct bang dat ik vervangen word. Maar ja, dat zeiden ze van schaakrobots ook 20 jaar geleden. En dat is ook vrij snel gegaan. Ralf, word jij ook nog een keer overgenomen door een robot of niet?
Nou, ik juich het toe.
Ja, juich het toe.
Ja, zeker. Want kijk, ik probeer natuurlijk altijd delen van mijn baan zo ver mogelijk te automatiseren. En alles wat ik zelf moet doen, betekent dat ik die tijd niet op het strand in Thailand kan doorbrengen.
Oké. Okay. Nou, en Maarten?
Ja, ik word gerobotiseerd.
Jij wordt gerobotiseerd.
Dus, we geven het ongeveer 10 jaar en dan is mijn rol overbodig. Dan is het een algoritme voor om...
Gaan we samen aan de strand zitten.
Ja, precies. Ja, precies. Staat op mijn grafsteen.
Allebei bedankt. Ralf als backup vandaag. Dankjewel. BNR Digitaal terugluisteren kan via de site, de app, iTunes en Spotify. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink. Safely enabling business.